Welkom bij aflevering 35 van de Donateursbelangen podcast. Tijdens deze podcast bespreken we kostenbesparende programma's voor non-profit organisaties. In deze podcastaflevering doe ik, Jordan, directeur-stuurder Stichting Donateursbelangen, dit samen met Evelien Graat, oprichter en directeur van Stichting Sounds for Freedom. Welkom, Evelien.
Dankjewel, Jordan.
Kun je aan de luisteraars uitleggen en vertellen wie je bent en wat je in het dagelijks leven zoal doet als het gaat om werk, vrije tijd en hobby's?
Ja, ik ben Evelien Graat en ik ben oprichter, zoals je het eigenlijk net al noemde, van Stichting Sounds for Freedom. Wij zijn een stichting voor nieuwkomerskinderen, vooral gericht op vluchtelingkinderen. En wij maken muziekprojecten waarmee zij de taal leren. We hebben een methode ontwikkeld waarmee ze zingend de taal leren. Daar hou ik me met heel veel passie mee bezig. Ik schrijf daar ook liedjes voor. En we zijn met een heel schrijfteam hebben een methode ontwikkeld en geschreven. Dat is mijn dagelijks leven qua werk. En daarnaast ben ik moeder van 2 kinderen en een hond en 3 katten. Dus gezellig huishouden.
Ja.
Wandel graag met de hond. En ik hou van dansen, tango en salsa dansen. En muziek is natuurlijk mijn werk, maar ook wel mijn hobby. Dus ik zing op dit moment veel. En ik heb viool gestudeerd. Dus dat is meer mijn professionaliteit. Ja.
Ja, misschien een heel apart vraag, maar wat voor soort hond heb je? Gewoon, uit de interesse.
Oh, okay. Een kuikerhondje.
Oké, dan moet je mij uitleggen ook.
Ja, het is een soort kleine, middelmatige jachthondje. En heel zacht en lief. We hebben hem de tweede kerstdag geadopteerd. Het was niet helemaal zo gepland, maar dat liep zo. Dus dat was ons kerstcadeautje, ons kerstkindje. Dat was wel heel erg leuk.
Ja. We gaan het dus specifiek in deze podcast hebben over kostenbesparende programma's voor non-profit organisaties. Je hebt al kort uitgelegd wat Sounds for Freedom precies doet. Kun je aan de luisteraars uitleggen met wat voor soort kosten goede doelen zoals die van jullie allemaal te maken hebben en krijgen?
Ja, we hebben natuurlijk verschillende kostenposten. Onze begroting is ook flink. Natuurlijk zijn er personeelskosten. We werken wel alleen met freelancers, niet met mensen in loondienst. We huren muziekdocenten in, mensen die op kantoor werken, dus voor de marketing bijvoorbeeld. Werken ook veel met vrijwilligers. Die krijgen dan wel vrijwilligersvergoeding bij ons. Dus het zijn natuurlijk ook wel kosten die we maken. Maar dat vinden we ook belangrijk, omdat we vinden ook dat mensen er iets voor terug mogen krijgen natuurlijk. Hè, als ze vrijwilligerswerk doen. Daarnaast hebben we een anti-kraak kantoorruimte. Dus dat is, daar maken we wel kosten aan, maar dat valt gelukkig mee. We hebben een boekhouder.
Ik denk ook dat je een website hebt.
Een website, inderdaad, ja.
Als je muziek maakt, heb je ook de instrumenten nodig, denk ik. Staan die op het eigendom van de stichting? Of wordt dat door diegene die de muziek maken zelf geregeld?
Ja, dat wordt door de muzici zelf meegenomen. Wij hebben wel bijvoorbeeld een mooie speaker set, een hele goede boxen met zo'n headset microfoontje. Die hebben we aangeschaft voor de stichting. En die wordt bij de concerten gebruikt. Dus de artiesten mogen dat bij ons dan komen ophalen om te gebruiken tijdens de concerten. Maar instrumenten worden eigenlijk altijd wel door mensen zelf meegenomen. Ja.
Ja. Nou, ik stelde vooral deze vraag om ook aan de luisteraars en als het om donateurs gaat die luisteren op de hoogte stellen dat je wel kunt stellen dat voor niets de zon opgaat en dat goede doelen ook de nodige kosten maken om daadwerkelijk iets goeds te kunnen doen. En dat bevestig je hierbij wel. Aan de andere kant, als je kijkt naar baten, hoe wordt jullie organisatie ondersteund?
Wij geven dus voornamelijk les op nieuwkomerscholen of basisscholen die ook nieuwkomersklassen hebben. En een deel van de inkomsten krijgen we vanuit de scholen, maar dat is echt een klein percentage, ongeveer een kwart van wat het werkelijk kost. En verder doen wij dus veel aan fondsenwerving, sponsorwerving en donateurswerving om de overige driekwart van de kosten bij elkaar te zien te krijgen. Dus daar gaat ook een groot deel van onze tijd in zitten.
Ja, en lukt dat gemakkelijk of moet je daar echt aan trekken?
Nou ja, je moet er echt wel veel energie in steken. Dus het is niet zo dat het vanzelf naar je toe komt. Dus, maar omdat wij heel enthousiast zijn over wat we doen en dat eigenlijk iedereen heel positief reageert op wat we doen, is het wel makkelijker, denk ik. Dus we merken wel dat de fondsen heel erg enthousiast zijn. En ook fondsen die ons... Nou, we zijn nu 2 jaar bezig. Dus fondsen die ons in het begin hebben gesteund, die steunen ons nog steeds. Dus we merken wel dat het dan makkelijker gaat bij een tweede aanvraag bijvoorbeeld. Dat we dan wel echt veel makkelijker een tweede keer een toekenning krijgen.
Ja, omdat ze ook gezien hebben wat jullie precies doen en dat ze daar natuurlijk achter staan.
Ja, precies. Ja. Dus wij maken ook wel veel video's over wat we doen, zodat we ook echt kunnen laten zien. We gaan nu ook fondsen en sponsoren uitnodigen bij onze concerten met kinderen, zodat ze echt live kunnen zien wat we doen. Sommige fondsen willen ook graag bij ons in een les komen kijken en dat kan ook. Natuurlijk wel met beperkt, we gaan niet met 100 mensen bij les zitten. Dus dat proberen we wel een beetje in te kaderen, dat het alleen... voor 1 of 2 personen tegelijk zijn. We zijn ook wel bezig met donateurswerving. Dat staat echt nog in de kinderschoenen bij ons. Dus dat is misschien ook interessant om te bespreken. Dat weet ik niet. Maar...
Nou, daar komen we misschien nog wel op terug inderdaad. In de podcastopname. In de goede doelensector wordt ook vaak gesproken over kostenfondsenwerving en kostenbeheer en administratie. Nou, ja. dat zijn dus alle kosten tezamen en die noemen we met de zogenaamde term overheadkosten. Mm-hmm. Zoals al eerder genoemd, wat je zegt, huisvesting, kantoorruimte, ICT of IT, personeel, fondsenwerving, et cetera. Ja. Nou, uit een onderzoek van het donateurspanel in Nederland uit juni 2022 blijkt dat ruim 1 op de 3 Nederlanders vindt dat 10-20% overheadkosten acceptabel is. Oftewel, anders gezegd, 80-90% van de baten die een goed doel ontvangt, moet aan het doel besteed worden. Ben jij daarmee eens met die percentages of kijk je daar anders naar?
Ik denk dat wij dan heel goed zitten, want volgens mij zitten wij op maximaal 5%, dus qua overheadkosten. Ik ben het er wel mee eens, inderdaad. Kijk, het hangt natuurlijk vanaf wat je precies onder overheadkosten ziet, want marketing rekenen wij daar bijvoorbeeld niet in mee. Dus met overhead zien wij echt bijvoorbeeld de bankkosten, de boekhouder, de website, bijvoorbeeld kantoorruimte inderdaad, kantoorartikelen, koffie of zo. Weet je, dat soort artikelen die je nodig hebt, of schoonmaak van het pand, dat doen we niet zelf. Daar hebben we nu iemand voor gevonden die dat doet. Dus dat zijn wel kosten die wij onder overhead vinden vallen. Maar bijvoorbeeld mijn uren als directeur of de uren van de projectleider, die vallen onder de projectkosten voor ons. Omdat die uren moeten gewoon echt gemaakt worden om het werk te kunnen doen. Dus ik weet niet of je dat ook bedoelt met overheadkosten, of zijn dat...
Nou, dat is inderdaad hoe je het boekhoudkundig aan de verschillende posten toekent. Maar bijvoorbeeld de marketing, zei je, valt daar ook niet onder. Als je vanuit Stichting Donateursbelangen kijkt en je kijkt naar fondsenwerving en je maakt daar marketingkosten voor. Ja, die vallen vaak ook bij de kosten fondsenwerving. En die vallen wat ons betreft wel onder de overheadkosten. Maar ja. We hoeven ook niet te verzanden een hele discussie over kosten. Het was gewoon even nieuwsgierig naar de vraag inderdaad van... Donateurs die geïnterviewd zijn, die zeggen 10-20% overheadkosten vinden ze acceptabel. 1 op de 3 dan die dat heeft gehandeld. Anderen gaven aan dat er nog wel meer acceptabel is. Maar je geeft aan dat je ook rond die koers zit met jullie organisatie. En dat je eigenlijk ook wel met die percentages eens bent.
Ja, precies. Ja, inderdaad. En als we dan inderdaad marketing of kosten voor fondsenwerving meerekenen, dan zitten we zeker nog wel onder die 20%. Dus dat,
En meer en meer geldt dat goede doelen zoals jullie online werken. Waarbij je dus software en hardware nodig hebt. En dus uiteindelijk kom je bij noodzakelijke IT-uitgaven terecht. Geldt het ook voor Sounds for Freedom?
Ja, zeker. Ja. We zijn natuurlijk, je hebt sowieso natuurlijk een website nodig. Dus dat was onze eerste kostenpost eigenlijk toen we begonnen met de stichting, naast de notariskosten. En dan kom je eigenlijk al heel eind natuurlijk. Maar als je dan wat verder wil professionaliseren, dan heb je ook wel andere tools nodig. Wij gebruiken bijvoorbeeld Canva voor de marketing. Dus daar ontwerpen we onze marketing. Je hebt bijvoorbeeld brochures, logo is daar ook in gemaakt trouwens. Flyers en dergelijke, die maken wij daarin. We gebruiken ook Monday. Dat is een projectplanningstool. En dat vinden we heel fijn om in samen te kunnen werken als team. Dus daar kun je per project bijvoorbeeld of per onderdeel. Dus we hebben bijvoorbeeld een bord voor sponsorwerving of een bord voor fondsenwerving. En ook een voor het project zelf, waarin je dan alles kunt bijhouden. Dat je echt goed overzicht kunt houden. En we gebruiken ook sinds kort Google Ads en dan Google for Nonprofits. En dat is ook wel interessant, denk ik, om te bespreken.
Ja, die zullen we dadelijk even in diepte bespreken wat dat precies betekent. Dat je dat ook aan andere non-profits die luisteren kunt uitleggen, wat je daarmee kunt.
We hebben ook e-mail, die is ook niet onbelangrijk. Hè? Je moet kunnen e-mailen. En Google Drive gebruiken wij om als documenten op te slaan. Dus ja, toch behoorlijk wat programma's die je gebruikt.
Ja, en dan nog de vraag. Je geeft aan dat de donateurswerving nog in de kinderschoenen gaat, maar kinderschoenen staat. Maar uiteindelijk ga je dus ook gelden werven via donateurs. En zijn jullie dan ook van plan om een heel CRM-oplossing op te tuigen om te weten wie er gedoneerd heeft en om te volgen of ze een vervolgdonatie doen, et cetera?
Ja, wij willen dat inderdaad wel gaan doen. We zijn nog een beetje aan het uitzoeken hoe we dat het beste kunnen opzetten, dat er echt een soort van workflow in komt. Wij gebruiken nu Stripe. Ik weet niet of je dat...
Ja, Stripe is een payment service provider, ja. Zo noemen ze dat, een PSP. En met een PSP als Stripe kun je dus via allerlei betaalvormen donaties ontvangen.
Ja, dus we werken daarin samen met Donorbox. Dus eigenlijk hebben we een formulier van Donorbox en de betaling gaat via Stripe. En dat wordt dan in een dashboard kun je dan precies zien wie er heeft gedoneerd. En of dat dan ook een eenmalige of een terugkerende donatie is. Maar dat willen we nog iets verder gaan uitpakken, dat er ook echt een workflow in komt. Dat we ook mensen inderdaad weer, weet je, als iemand bijvoorbeeld eenmalig heeft gedoneerd, dat we ook kunnen kijken hoe we iemand dan als terugkerende donateur kunnen werven, zeg maar.
Ja, dan heb je misschien zelfs een, zoals ze dat zo mooi noemen, een marketing automation tool nodig, die op basis van die informatie mensen gaat benaderen met de vraag, wil je eventueel een vaste donateur van onze organisatie worden?
Ja, precies. En daarvoor is Monday bijvoorbeeld heel handig. En dat kun je ook koppelen aan Mailchimp. Dus je kunt een mooie nieuwsbrief of een mooie mail opmaken bijvoorbeeld in in Mailchimp. En dan als iemand is aangemeld in Monday, dat automatisch wordt verstuurd. Dus je kunt daar een hele automation in maken inderdaad.
Ja. Oké, maar je noemt al een hele hoop zaken zo en dat geldt voor heel veel non-profits. Je hebt een domeinnaam nodig, een website nodig, storage nodig, harde schijfruimte in de cloud bijvoorbeeld, waarvoor jullie dus voor Google Drive gebruik maken. Je hebt een nieuwsbrievensysteem, je hebt een betaalsysteem, je hebt formulieren systemen die de betaling mogelijk maken. Je hebt CRM-oplossingen waardoor je weet wie met wie je gecommuniceerd hebt, et cetera, et cetera. En al die combinaties, je hebt een projectadministratie, een plantool, et cetera. Dus alles bij elkaar geldt eigenlijk als je een non-profit wil runnen, dat je allerlei software en hardware nodig hebt om dat überhaupt te kunnen. Dat zijn allemaal uitgaven. Nou, en gelukkig zijn er dus besparingsprogramma's die het voor jou mogelijk maken als non-profit om in ieder geval op de overheidskosten die we net besproken hebben te besparen. Waardoor je dus uiteindelijk meer geld naar je doelbesteding kunt laten gaan en de projecten waar het om draait natuurlijk.
Ja, precies. Nou, ik was dus heel blij, we zitten natuurlijk in de WhatsApp-groep ook van Donateursbelangen, dat daar voorbij kwam dat er bijvoorbeeld de mogelijkheid is om Monday als non-profit gratis te kunnen gebruiken. Omdat we hadden net Monday aangemaakt voor onze stichting. En dan kun je 3 mensen gratis mee laten doen. Maar ja, we zijn op kantoor al met een team van 8 mensen. Dus we hadden zoiets van, ja, we kunnen dus 3 mensen kunnen het echt gebruiken en de rest kan alleen maar kijken. Nou, dan loop je er tegenaan en dat kost volgens mij, ik weet niet, iets van €30 per persoon per maand, geloof ik. In ieder geval kwam ik op ongeveer €90 per maand uit wat we dan zouden moeten besteden. En dacht, ja, dat is zonde van ons geld, dat besteden we veel liever aan het project zelf. Dus toen ben ik nog even gaan zoeken of er nog een andere optie was. Maar toen kwam net een appje binnen van een andere stichting in de donateursbelangen app. Dat het ook mogelijk is om Monday dus gratis te gebruiken als non-profit. Dus dat heb ik meteen aangevraagd. En die was meteen goedgekeurd. Dus nu kunnen we met het hele team er gebruik van maken. Dus dat is super fijn. Ja, dus nu kunnen we er lekker werken en ook al die automations gebruiken.
Ja, maar om aan te, mooi voorbeeld om aan te geven. Aansluiten bij donateursbelangen door de donateursbelofte te ondertekenen en in die WhatsApp groep te komen. Er worden informatie gedeeld met elkaar. En door een simpel berichtje van 1 persoon in die app hebben jullie dus al de kosten weten te besparen door een besparingsprogramma wat Monday dus aan non-profits aanbiedt.
Ja, precies. Dus inderdaad de informatieuitwisseling. Dus verschillende non-profits is hartstikke fijn, ja.
Ja, en ben je ook bekend met het besparingsprogramma TechSoup?
Ja, en dat is wel grappig, want daar heb ik verder helemaal niet echt ingedoken. Maar we hebben daar vorig jaar een account aan moeten maken voor Google voor non-profits. Dus ik wilde Google Ads gaan gebruiken en toen kwam ik op Google voor non-profits. En dat is dan een gratis versie die je kunt gebruiken van Google en van Google Ads. Maar om daar toegang toe te krijgen, moest ik eerst registreren bij TechSoup. Nou, ik heb me daar verder helemaal niet in verdiept. Ik dacht, oké, ik registreer en dan, weet je wel, dan is het geregeld. En toen zag ik ook weer bij van een berichtje van jou, volgens mij, in Donateursbelangen appgroep, dat, dat er ook allerlei andere opties zijn waar je dan uit kunt kiezen. Dus dat TechSoup, dat daar eigenlijk heel veel van die softwareprogramma's in verwerkt zijn waar je uit kunt kiezen als non-profit en dan met korting of gratis gebruik van kunt maken. Dus toen heb ik ook direct voor Canva een account voor ons aangemaakt, Canva Pro. Want we gebruikten al Canva, maar Canva Pro, daar kun je, heb je gewoon iets meer mogelijkheden. Dus daar kunnen we nu met 50 mensen gebruik van maken. Dus dat is super.
Ja, misschien voor de luisteraars. TechSoup is een IT-marktplaats voor non-profits. Waarbij goede doelen, donaties en kortingen kunnen ontvangen. En dat gaat over bekende en grote IT-bedrijven zoals Microsoft, Adobe, Zoom, Hootsuite, Autodesk, etc. En zoals je aangeeft, zijn jullie dus ook al geregistreerd bij TechSoup. En ter info voor non-profits, wat jullie dus ook gedaan hebben. Als je registreert bij TechSoup, dat is volledig gratis. Je meldt je aan op techsoup.nl, T-E-C-H-S-O-U-P.nl. Dan gaan wij als TechSoup, want wij als TechSoup, ik zal even uitleggen. TechSoup is een samenwerksband tussen Socialware en VZW uit België. En VZW staat voor Vereniging Zonder Winstoogmerk, dus vergelijkbaar met een stichting in Nederland. Stichting Donateursbelangen en TechSoup Global. Gezamenlijk met z'n drieën hebben wij TechSoup Nederland gelanceerd in 2008. Waarmee dus non-profits kunnen besparen op software en hardware via donaties en kortingen. En wij als Stichting Donateursbelangen doen mee aan dit samenwerkingsverband. Omdat wij ook als missie hebben om de overheadkosten omlaag te krijgen bij goede doelen. Omdat het ook weer een belang is van donateurs. Want hoe meer geld van de donateur uiteindelijk naar de doelbesteding gaat, ja, hoe meer in het belang van de gever dat ook is. Dus daarom ondersteunen wij ook dit soort besparingsprogramma's en zijn we ook een samenwerking met TechSoup aangaan. En ik zelf ben naast directeur-bestuurder bij Stichting Donateursbelangen ook de programmanager van TechSoup Nederland. Dat weten misschien heel veel mensen nog niet eens. Maar diegenen die interesse hebben om gebruik te maken van dat programma dat door veel bedrijven ingezet worden, kunnen dus ook bij TechSoup terecht om die donaties te ontvangen. En ter info nog over TechSoup. TechSoup wordt door veel bedrijven ingezet die zelf een donatieprogramma of besparingsprogramma hebben voor goede doelen. Maar waarbij de goede doelen die in aanmerking willen komen eerst gevalideerd moeten worden door TechSoup op basis van de door deze partij opgestelde criteria. Nou, je gaf als voorbeeld aan dat je een tijd terug, om toegang te krijgen tot die Google voor non-profits, dat je eerst door de validatiepoort van TechSoup heen moest. En als je daar eenmaal doorheen bent, dan doe je rechtstreeks zaken met die partij waarvoor wij validaties doen. Zo doen we dat ook voor Microsoft. Als je dat vergelijkt, je kunt Google voor, even kijken hoe heet dat weer, dat heet Google Workspace voor non-profits. Dat hebben jullie denk ik dus ook. En binnen Workspace voor non-profits kunnen dus al jullie medewerkers samenwerken met de Google Drive, de storage, e-mail, et cetera. En dat is vergelijkbaar met wat je binnen de Microsoft oplossing kan. En ook daarvoor geldt dat we ook een validatiedienst hebben. Dus die organisaties die zeggen van, wij doen liever het op basis van Microsoft, die kunnen dus ook via TechSoup toegang krijgen tot het donatieprogramma van Microsoft. En binnen Microsoft krijg je bijvoorbeeld voor Windows 365 Premium 10 gratis licenties voor je eerste 10 gebruikers. Dat betekent dus ook als je een organisatie bent tot 10 gebruikers, kun je eigenlijk volledig ook gebruik maken van e-mail, Teams, OneDrive, Microsoft Office, et cetera. Wij zelf als Stichting Donateursbelangen maken hier ook gebruik van. Dus we hebben 4 raad van toezichtleden, ikzelf als directeur-bestuurder en af en toe een vrijwilliger. Dus wij kunnen ook onze organisatie volledig laten runnen op deze software online, zoals jullie dat met Google doen.
Ja, super. Ja, en met Google is het ook heel erg fijn dat we extra opslagruimte hebben gekregen in de Drive. Dus we hadden al een gratis account van Google, maar nu we ook Google voor non-profits gebruiken, hebben we 1 terabyte aan opslagruimte. En dat is best wel veel natuurlijk. Dus wij gebruiken dat bijvoorbeeld om onze video's op te slaan en ons audiobestand. Want we componeren liedjes en de recordings daarvan die nemen veel ruimte in. En video's ook, dus die slaan we daar allemaal op. En daar kan behoorlijk wat in, dus dat is ontzettend fijn.
Ja, voor de volledigheid wil ik even melden dat Google validatie niet meer via TechSoup plaatsvindt. Maar je vindt dat bij al die websites van die grote partijen, bij Microsoft, bij Google, et cetera, heb je een eligibility pagina. Een eligibility pagina betekent eigenlijk hoe kom ik in aanmerking voor zo'n grant, noemen ze dat. Zo'n donatie of discount. En op die pagina staat meestal uitgelegd hoe je dus toegang kunt krijgen tot die verschillende programma's. Als je het goed vindt, zullen we gezamenlijk een aantal kostenbesparende programma's opsommen en doornemen, waarmee dus goede doelen kunnen besparen. Dus we hebben net Google besproken. Binnen Google voor non-profits geldt dat je Workspace voor non-profits hebt. Nou, daar heb ik net uitgelegd. E-mail, storage, Google Drive, et cetera. Je hebt zelfs Google Sites, waarmee je zelfs een website in de lucht zou kunnen krijgen. Ik vind dat zelf redelijk beperkt, maar je zou als organisatie online kunnen komen met Google Sites binnen die Workspace voor non-profits, zodat je zelfs een website online kunt krijgen.
Ja.
Daarbovenop heb je Google AdGrants. Misschien kun je daar aan diegenen die luisteren als non-profit uitleggen, en voor donateurs is het misschien ook wel interessant om te horen, wat Google AdGrants precies betekent.
Ja, zeker. Ja. Dat heette vroeger Google AdWords, volgens mij. En nu heet het Google Ads en dan Grants inderdaad voor non-profit. En dat kun je gebruiken om te adverteren op Google. Bijvoorbeeld om meer bezoekers naar je website te krijgen of om donateurs te werven. Wij zetten het in voor het laatste doel, dus om donateurswerving op te zetten. En het fijne is dat je als non-profit €10.000 per maand aan, of dollar moet ik zeggen, $10.000 per maand aan advertentie tegoed krijgt. En dat dus mag inzetten om advertenties te maken. En normaal gesproken, als je dus dat account niet hebt, dan betaal je zelf voor die advertenties. En dat kan behoorlijk oplopen als je dat echt goed wil inzetten. Dus het is heel erg fijn dat dat op deze manier kan.
Ja, en potentieel heb je dus $120.000 per jaar advertentietegoed voor Google. Ja. Met daar wel bij de opmerking, en dan moet je zelf denk ik even ook iets over aangeven. Ja. Het betekent wel dat je daar ook tijd in moet stoppen om daadwerkelijk die 10.000 daadwerkelijk te kunnen gaan benutten. Want lukt dat jullie bijvoorbeeld?
Nou, we zijn er nog eerlijk gezegd nog een beetje mee aan het stoeien. Wat ik heb begrepen, we hebben een vrijwilliger die gespecialiseerd is in SEO en AdWords.
Misschien even voor de luisteraars, SEO. Kun je even uitleggen voor de luisteraars die dat nog niet weten waar dat voor staat?
Search Engine Optimization. Dus dat betekent eigenlijk dat je bepaalde zoekwoorden bijvoorbeeld toepast in je teksten, dus in je website teksten, om beter gevonden te worden op Google. Maar ook om bepaalde zoekwoorden te gebruiken in je advertenties, zodat ook mensen die, zodat je gericht gevonden kunt worden, zeg maar, door mensen die bijvoorbeeld willen gaan doneren en dat ze ook direct bij de juiste partij terechtkomen. Dus dat is SEO en AdWords is de campagne die je maakt in Google Ads, waarmee je adverteert. Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd zo.
Ja, dat heb je goed uitgelegd. Ik denk dat het belangrijkste is om te melden dat je dus vanuit verschillende partijen advertentie te goed kunt krijgen om gevonden te worden op een zoekmachine op basis van bepaalde campagnes die je ingeregeld hebt en die rondom bepaalde trefwoorden zijn gemaakt. Ja. En daar moet je dus toch wel de nodige tijd in stoppen en iemand weet die daar kennis van zaken van heeft, of je hebt externe bureaus die je daarbij kunnen helpen. Dus het is niet zo als je toegang krijgt tot die $10.000 per maand, dat je ook die $10.000 daadwerkelijk kunt benutten. Daarvoor moet je het programma goed kennen, inregelen. En je hebt daar tijd voor nodig om het goed ingeregeld te krijgen. En als je die kennis niet zelf in huis hebt, dan kan het alsnog zijn dat je als organisatie kosten moet maken om daadwerkelijk het donatieprogramma van die $10.000 goed ingeregeld te krijgen. Dus dat is wel goed om even te melden, denk ik.
Ja, en wat misschien ook, ik weet niet of ik daar reclame voor mag maken hier, maar wij maken gebruik van de Nieuwe Gevers. Mm-hmm. Dat is een platform waar voornamelijk mensen met een communicatieachtergrond hun expertise als vrijwilliger kunnen aanbieden. En daar kun je dan als non-profit ook mensen zoeken, zeg maar. Dus het soort... Hoe noem je dat? Zoekfunctie. Je kunt een project aanmaken en daar iemand bij zoeken. Dus bijvoorbeeld, heel concreet, nu zochten wij iemand die ons kon helpen met de Google AdWords campagne. En daar hebben we een project voor aangemaakt en daar heeft iemand op gereageerd die daar ook zijn expertise in heeft, die daar ook al jaren les in geeft, dus die daar echt van alles vanaf weet. en dat is voor ons ook kostenbesparing. We betalen €2.000 per jaar aan dit platform, maar daar halen we ook echt enorm veel uit. Dus we hebben bijvoorbeeld ook ons jaarverslag laten opmaken door een grafisch ontwerpster. Dat is hartstikke mooi geworden. En dat zou normaal gesproken behoorlijk wat geld kosten om dat door een freelancer te laten maken. Maar dit is dan wel op het niveau van freelancer alleen door een vrijwilliger gedaan. Dus het zijn echt mensen die hierin gespecialiseerd zijn.
Ja, anders gezegd, het zijn vrijwilligers die hun tijd aanbieden aan non-profits via de Nieuwe Gevers, waarbij ze hun skills eigenlijk aanbieden voor specifieke projecten die je in kunt dienen. Ik zoek iemand dus wat je aangeeft voor, om een jaarverslag te maken, dus je dient bij de Nieuwe Gevers een specifiek project in. Jaarverslag 2024 Sounds for Freedom. Iemand reageert daarop. Het is niet zeker dat je daar een reactie op krijgt, maar als er reactie komt en je weet een match te maken, dan is het eigenlijk dat Nieuwe Gevers tegen die betaling van €2.000 mensen met bepaalde skills weten koppelen aan specifieke projecten waar jullie tijd voor en mensen voor zoeken die je niet 1, 2, 3 zelf ter beschikking hebt. En waarbij je anders naar externe bureaus zouden moeten gaan die waarschijnlijk veel meer voor hetzelfde vragen.
Ja, precies. En het was inderdaad voor ons in het begin ook even spannend van, ja, het is best een investering natuurlijk en ook een risico of dat dan ook echt gaat werken. Maar we merkten eigenlijk direct dat we altijd, als we een project aan opzetten, dat we altijd wel binnen een paar dagen een reactie krijgen dat we dus gematcht worden met iemand. Dus wij gaan ook weer nu verlengen. Ons eerste jaar is bijna voorbij en we hebben er echt heel veel uitgehaald. Dus ik vind dat echt heel fijn werken en ook de investering meer dan waard. We hebben het echt wel, denk wel, misschien wel vijfdubbel terugverdiend.
Dit is de hele bedoeling van deze podcast natuurlijk, om duidelijk te maken aan non-profits hoe ze kostenbesparende programma's kunnen benutten. En de Nieuwe Gevers die je nu aanhaalt is ook een voorbeeld. Wat jij hebt aangegeven is, ik zal even Google voor non-profits afmaken. Binnen Google voor non-profits heb je ook het non-profit programma van YouTube. Ik zal dat zelf even kort uitleggen. Heb je standaard YouTube, dan kun je niet bepaalde mogelijkheden benutten van YouTube. Maar heb je Google voor non-profits, het non-profit programma van YouTube, dan kun je bijvoorbeeld extra kaarten toevoegen, links leggen op de video, et cetera. Zelfs fundraising toepassen. En je hebt ook nog Google Earth en Maps, waarbij je dus op Google Earth en Google Maps bepaalde interessante gebieden kunt laten zien. Dus als jullie verschillende projecten in het land zouden doen bijvoorbeeld, dan zou je dus op een kaartje van Nederland met van die pinpoints van Google kunnen laten zien wat waar heeft plaatsgevonden. Dus dat krijg je vanuit dat Google voor non-profits. En misschien interessant voor jullie om te laten weten, ik weet niet of je daarover nagedacht hebt, Evelien, maar Microsoft voor non-profits benut jullie denk ik niet op dit moment, omdat je daar de variant van Google voor gebruikt.
Oops, yeah.
Maar als je daar gewoon wel in aanmerking voor komt en je activeert dat, Microsoft voor non-profits, dan heb je het in ieder geval actief. En daarbinnen heb je ook weer een Bing advertentie tegoed. Dus op Bing.com, de zoekmachine van Microsoft, kun je ook op basis van een advertentie tegoed adverteren. Het is geloof ik niet $10,000, het is geloof ik $1,000. Maar ja, het is toch weer $1,000 keer 12.000 dollar ter beschikking, waarmee je ook vanuit de Bing zoekmachine gevonden kunt worden als organisatie.
Ja, precies. Ja, ja, nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Dus dat gaan wij denk ik ook wel uitproberen. Zeker.
Juist.
Ja, en YouTube dus hebben wij nog niet ingezet. Dat willen we wel gaan proberen, ook voor de fundraising inderdaad. Ja.
Oké, misschien wel belangrijk om te melden, ik weet niet hoe je daarnaar kijkt. Voor alles geldt, hoe bekender je bent als organisatie, hoe makkelijker je gevonden wordt, hoe minder bekend je bent, hoe kleiner je achterban is, ja, hoe moeilijker het toch is om bepaalde mensen te bereiken. En daar, ik denk wel goed om dat in deze podcast te melden.
Wij zijn dus nog een beetje aan het stoeien. Ik weet niet of jij daar misschien een tip voor hebt. Ook voor anderen, voor de luisteraars misschien. Omdat wij merken dat onze advertenties nog niet heel goed bekeken worden via Google Ads. En ik begreep van onze specialist dat er ook mee te maken heeft dat mensen die wel echt zelf betalen voorrang krijgen op de mensen die advertentie te goed krijgen bij het bieden, zeg maar.
Dat klopt, daar kan ik wel iets van zeggen, omdat ik dat ook toevallig weet, is dat je bij bijvoorbeeld de Google Ad Grant, ben je voor zover ik weet verplicht om alleen te kunnen adverteren binnen die $10,000 met minimaal 2 trefwoorden. Dus je kunt niet single keywords gebruiken. Dus je kunt niet een keyword gebruiken als donatie of crowdfunding of dat soort zaken. Het moet altijd een combinatie. Nou, en degene die betaalt, die daar meer geld voor over heeft, die kan je dus altijd in ieder geval overbieden. Dus als je naar crowdfunding kijkt, we hebben daar wel eens naar gekeken. Binnen die adkrant kun je dus sowieso niet adverteren op 1 trefwoord crowdfunding. Maar we hebben wel een analyse gemaakt. Er waren partijen bij die €16 per klik boden op de term crowdfunding.
Oh,
en,
yeah.
En dat is wel goed om ook te weten voor luisteraars en donateurs. Als je gaat geven aan goede doelen, even los van goede doelen, maar als je via crowdfunding bijvoorbeeld iets wil doen en die crowdfunding platformen die adverteren om zich in de picture te stellen, ja, dan kan het zijn dat er een crowdfunding platform als advertentie op Google naar boven komt bij de zoekresultaten. En als jij op die link klikt om meer informatie te zien over dat crowdfunding platform, dat platform maar liefst €16 aan Google moet afdragen vanwege die ene klik.
Weet je, dat is flink. Yeah.
Juist, dus om aan te geven, ja, je hebt potentieel toegang tot die $10,000. En daarom is het ook zo belangrijk om te melden dat het niet zo makkelijk is om dat ook te bereiken. Omdat je wel degelijk ook moet opboksen tegen andere programma's van partijen, commerciële partijen, die meer geld voor bepaalde trefwoorden over hebben. Maar ja. Binnen dat programma, dat zal die specialist wel weten, wordt dat ook precies aangegeven. Bij dit trefwoord is de verwachting dat er zoveel bezoek op afkomt. En de inschatting is dat je dit per klik moet vragen of aanbieden, et cetera.
Ja, precies. Ja, dat wordt goed getoond inderdaad.
Ja, ik wil nog een paar andere voorbeelden van donaties aanhalen die ook binnen de techsoep vallen. Microsoft is dus een Microsoft voor non-profits zoals Google voor non-profits. Dat gebeurt allemaal online na een validatie. Maar het is ook dus op dit moment nog mogelijk als er partijen zijn, non-profits die nog gewoon offline, ja dat moet ik niet zeggen, maar in ieder geval fysiek met eigen servers werken, dus hardware servers waarbij het operating systeem Windows Server bijvoorbeeld draait, waarbij je alles zelf regelt, dat je ook nog volledig gedoneerd via TechSoup de Windows Server standaard software kunt ontvangen of Office standaard, als je dus nog zelf zaken regelt. En dan is het dus een donatie vanuit Microsoft, waarbij je aan TechSoup een admin fee betaalt die ja tot maximaal de, zeg maar 10% van de oorspronkelijke commerciële waarde is, waarmee je dus ook 90% kunt besparen op Windows server licenties en client access licenses. Dus dat is ook, als je nog niet via de cloud werkt, kun je op dit moment nog daar redelijk mee besparen. Met wel de opmerking erbij dat Microsoft steeds verder naar de cloud zal opschuiven en het niet zeker is hoe lang dat nog in de toekomst mogelijk gaat zijn. Dan had je Canva al besproken. Nou, een variant van Canva. Canva is online grafisch opmaakprogramma waar je zelfs video's mee kunt maken, et cetera. Daarvoor heb je ook Adobe. Veel mensen zullen Adobe Photoshop kennen. Adobe Acrobat, waarmee je PDF-documenten kunt maken. En Photoshop Elements, Photoshop Premiere Elements en Acrobat voor het maken van PDF-documenten zijn ook aan te vragen via TechSoup. Waarbij je dus aan TechSoup een administratieve vergoeding betaalt voor het verwerken van de donatie vanuit Adobe. Dat is dus een donatieprogramma, maar daarbovenop heb je ook nog Adobe Creative Cloud. En dat is dus het abonnement van Adobe waarop je weer kunt besparen. Bij een organisatie die gebruik maakt van 3D tekeningen of CAD tekeningen, Autodesk doneert ook AutoCAD met wel 90% korting, zeg maar. Bekend bij ons is Salesforce als CRM leverancier, dat je de eerste 10 licenties voor een organisatie ook gratis kunt gebruiken. Dus als je begint als organisatie met een CRM oplossing met daarbij gebruik maken van de grote oplossing Salesforce, nou, dan zou je zelfs met de eerste 10 licenties ook gratis uit kunnen. Binnen TechSoup bieden we ook Cisco hardware aan. En ja, zelfs hoe noemen we dat? Camera's, Cisco camera's voor binnen en buiten zijn beschikbaar in een programma, zodat je zelfs fysieke camerabewaking kunt optuigen bijvoorbeeld. Binnen TechSoup heb je ook nog refurbished hardware, dus wil je refurbished laptops bestellen, dan kan dat ook. En op cybersecurity niveau, dus als je je omgeving veilig wilt houden, dan zijn er ook allerlei programma's rondom antivirus, backup, et cetera. En eentje die ik wil noemen is Bitdefender Cybersecurity. Voor Bitdefender als donor, die met name Gravity Zone via TechSoup aanbieden. Dus wil je ook met je cybersecurity op orde komen, kijk dan ook op techsoep.nl, want we leggen veel uit. We werken ook samen met Digital Trust Center van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarbij we dus bewustwording over cybersecurity met de non-profit sector willen delen vanuit TechSoup. Dus er is heel wat te krijgen. Dat is veel op IT-gebied. Je hebt net de nieuwe gevels als voorbeeld aangedragen. Ben je ook bekend met besparingsprogramma's die losstaan van soft of hardware en dus los van de IT staan? Zijn er dus besparingen te krijgen op andere gebieden dat je weet?
Ik heb je vraag niet helemaal. Even denken. Besparingen zijn op andere gebieden behalve, dus niet op IT-gebied.
Juist. En nieuwe gevers heb je als voorbeeld al genoemd bijvoorbeeld. Dan is het niet specifiek IT. Dan heb je gewoon een project. Ik wil een jaarverslag maken. Of ik wil geholpen worden bij mijn online marketing, et cetera. Dan heb je dus geen software licenties nodig of hardware nodig. Maar dan zijn het gewoon mensen, services, dienstverlening die je daarbij helpen.
Ja, we werken natuurlijk veel met vrijwilligers. Dat is denk ik wel een vorm van besparing ook. En het is ook teruggeven aan de maatschappij, denk ik. We werken bijvoorbeeld samen met de vrijwilligerscentrale Amsterdam. En er zijn regelmatig vrijwilligers die bij ons bijvoorbeeld willen integreren of re-integreren. Dus mensen die bijvoorbeeld tijdelijk zijn uitgevallen qua werk, die dan bij ons nieuwe werkervaring willen opdoen of kunnen leren omgaan met werkdruk of samenwerken met mensen, dus dat ze op een veilige manier rustig hun werk weer kunnen opbouwen. Dus daar bieden wij plekken voor. Daar investeren we dan zelf ook meer tijd in dan wanneer je dat zou doen als je bijvoorbeeld een freelancer zou inhuren daarvoor. Want je verwacht als je een freelancer inhuurt dat hij gewoon zelf aan de slag kan gaan. En met een vrijwilliger, dat heeft meer begeleiding nodig. Dus daar steken we natuurlijk meer tijd in. En er zijn mensen die de taal willen leren. En dat is zeker voor onze stichting, wat we met vluchtelingkinderen werken in onze projecten, willen we ook heel graag werkplekken aanbieden voor volwassen vluchtelingen, zodat zij ook bij ons kunnen integreren, zeg maar. Dus we hebben meerdere mensen die bij ons vrijwilligerswerk doen om de taal te leren. Dus bijvoorbeeld iemand die onze website bijhoudt, website design, zeg maar. Daar hebben we een mooi interview, staat op onze website, Samir, die is helaas nu voor hem heel fijn, maar jammer voor ons, gestopt, omdat hij betaald werk kon krijgen. Dat is voor hem natuurlijk ontzettend fijn. Maar die heeft ons een tijdje geholpen met social media. En dat was in het land, hij komt uit Syrië. Dat was daar ook echt zijn expertise. In Nederland is het dan lastig om, als je de taal nog niet zo goed spreekt, om hier aan de slag te kunnen gaan. En er is nu net iemand gestart die grafisch design voor ons gaat doen. Ook om hier de taal te leren. Dus op die manier besparen wij met kosten die we anders zouden maken. En tegelijkertijd helpen we ook wat mensen aan hun cv kunnen bouwen en makkelijker betaald werk kunnen krijgen.
Juist. Het is altijd mooi om ook vanuit zo'n stap, zeg maar, door te groeien inderdaad naar een betaalde baan. Alhoewel dat dan voor jullie als organisatie inderdaad een aderlating is. En ja, dat heb je nou eenmaal als je met vrijwilligers werkt. Een vrijwilliger kan uiteindelijk beslissen om iets anders te gaan doen. En in dit soort gevallen is dat heel logisch natuurlijk waarom ze die stap maken.
Ja, zeker. Nou, ik heb nog een ander voorbeeld trouwens, misschien dat is ook leuk, want wij hebben anti-kraak kantoorruimte. Dat is ook een mooie besparing natuurlijk.
Ja, leg dat eens uit wat dat precies betekent.
Ja, anti-kraak is eigenlijk leegstandsbeheer. Dus wij zitten in een oud ROC-gebouw op de Zuidas in Amsterdam. En dat zou je als non-profit natuurlijk niet echt verwachten. Maar het is een einde van de Boelenlaan, heel mooi kantoorgebouw.
Is dat in de buurt van het Gustav Mahlerplein?
Ja, klopt. Volgens mij, dat is volgens mij de Zuidas. Ja, dacht ik wel. Ja. Daar staan allemaal van die hoge, mooie kantoorgebouwen. Zo mooi is het ook weer niet, maar het is wel gewoon een hele fijne werkplek. En we zitten dan in een oud ROC-gebouw, een flink gebouw, waar we met ongeveer 20 verschillende kleine ondernemingen zitten. Het zijn bijvoorbeeld ook kunstenaars of modeontwerpers. En wij zitten dan, wij hebben één grote ruimte en een kleine meetingruimte waar we even apart kunnen zitten af en toe. En daar betalen we €500 per maand voor. Dat is op zich nog wel een aardig bedrag natuurlijk. Maar als je zou kijken wat je in Amsterdam kwijt bent als je gewoon de volle pond betaalt, dan ben je echt veel meer geld kwijt. En wij hebben ervoor, want we hebben in het begin werkten we eigenlijk allemaal vanuit huis. En dan vergaderden we mij in de woonkamer. Maar ik vond het heel belangrijk dat we echt een team vormen met z'n allen. Dus dat we ook meer gingen samenwerken. En je merkt wel dat doordat we tegelijk of samen op kantoor zijn, dat er meer binding is. En dat je gewoon echt het gevoel hebt van een team. En dat is voor mij is dat ook wel de investering waard van het huren van die kantoorruimte.
Juist, maar dat is weer een hele goede tip. Als je kantoorruimte zoekt, ga niet naar de eerste commerciële aanbieder. Maar kijk wat er mogelijk is om inderdaad tegen geringe kosten toch een mooie kantoorruimte als non-profit te kunnen bemachtigen.
Ja,
en misschien zijn er wel organisaties die zeggen van, hey, we hebben leegstand in onze kantoorruimte, maar we zijn wel bereid om een non-profit hier bijvoorbeeld de aandacht te geven. Dus je kunt ook altijd bij commerciële bedrijven zoiets gaan vragen als je daadwerkelijk zoekt in een bepaalde omgeving naar ruimte. En ik bedenk mezelf nog iets. Jullie hebben ook gebruik gemaakt van de spotservice die wij als donateursbelangen sinds kort aanbieden. Daarmee kun je ook besparen. Kun je dat uitleggen of zal ik dat zelf even uitleggen?
Misschien wil jij zeggen. Ik denk nog dat ik één dingetje wilde zeggen, als dat mag, over die kantoorruimte.
Tuurlijk.
Wij hebben ook, want we hadden natuurlijk ook kantoormeubels nodig. En daar kan je ook heel veel geld van uitgeven. Maar wij hebben een oproepje geplaatst of mensen spullen wilden doneren. Dus wij hebben eigenlijk al onze meubels, hele mooie bureaus, bureaustoelen van een advocatenkantoor, die 1000 euro per stuk waren, geloof ik, hebben we allemaal gedoneerd gekregen. Dus dat is denk ik ook een hele goede tip. Als je dus kantoorruimte moet inrichten, dat je dat daar ook om kunt vragen. En dat mensen dan heel erg bereid zijn om dat te doneren.
Juist, ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Hetzelfde geldt voor donateurs. Vaak geldt dat donateurs pas geld doneren als er daadwerkelijk een G-vraag gesteld wordt. Dus als je niet gevraagd wordt en je bent niet op de hoogte van jullie organisatie, zul je ook niet 1, 2, 3 uit jezelf gaan zoeken naar Sounds for Freedom. Maar word je door jullie benaderd, ja, dan zul je eerder geneigd zijn om te geven. En zo geldt het dus ook als non-profit organisatie. Ik denk dat dat de belangrijke mededeling is die je hebt gedaan. Als je niks vraagt, dan ga je ook niks krijgen. Dus je moet er wel tijd in stoppen om te kijken hoe je je organisatie kunt runnen. En door vragen te stellen, wij zijn op zoek naar dit. En je weet de juiste organisaties of partijen te bereiken. En dan heb je kans dat je dat ook daadwerkelijk gaat ontvangen. En daar zijn jullie denk ik een mooi voorbeeld van.
Ja, dat is heel erg fijn. En ik merk ook dat, omdat wij zelf zo enthousiast zijn, en dat zie je ook in onze social media, vooral LinkedIn zijn we best wel actief. Ik post eigenlijk altijd alleen maar iets als ik er echt enthousiast over ben. En dat voel je dan denk ik ook wel. Dus als ik heel blij ben dat we die mooie kantoorruimte hebben, en dan erbij een oproepje zet, weet je wel, met de vraag van, oh, zijn er mensen die willen doneren? Dan kunnen we echt lekker van deze ruimte gebruik maken. Dan zijn mensen net zo enthousiast en dan willen ze ook heel graag meehelpen en meedoen. Dus ik denk dat het enthousiasme ook echt heel belangrijk is als je een vraag stelt.
Ja, goed dat je dat nog aangeeft. Nou, ik zal kort even die spotservice uitleggen die wij aanbieden. We hebben een overeenkomst, het is niet een zwart of wit op papier, maar we hebben gewoon een samenwerking met de NLPO kunnen bereiken. En de NLPO staat voor de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen en is een samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroepen in Nederland. En zij zijn bereid om vanuit hun nieuwsbrief goede doelen onder de aandacht te brengen die tv-spots en radiocommercials delen. Nou, wij verzamelen dat. Jullie hebben daar ook een keer een spot voor aangeleverd. We zijn sinds maart bezig. We leveren aan de NLPO om de 2 maanden 4 tot 5 goede doelen spots aan. En dat kunnen dus radiocommercials en tv-commercials zijn. En de NLPO neemt die commercials op in hun nieuwsbrief die naar al hun 230 lokale omroepen gaat. En deze 230 lokale omroepen die bepalen zelf of ze zo'n spot daadwerkelijk gaan uitzenden om gaten in de programmering op te vullen bijvoorbeeld, of om vanuit MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemerbeleid, goede doelen de aandacht te geven die ze verdienen. Dus er is geen garantie op uitzending, maar je kunt wel via Stichting Donateursbelangen je tv-spot of radiospot aanleveren, zodat wij die in een bepaalde maand gereed maken met zo'n 4 andere goede doelen en als totale bundel aan de NLPO aanleveren, die dat dan weer onder de aandacht brengt bij die 230 lokale omroepen. En jullie hebben daar ook gebruik van gemaakt.
Ja, inderdaad. Ja, dat was hartstikke fijn en leuk. En we hebben een korte en een lange versie gemaakt van een donateurwervingsvideo. En dan de korte versie voor NLPO. Die mocht maximaal 30 seconden zijn.
Ja, maximaal 40. Maar ik denk zelf altijd, zelf altijd dat 30 seconden misschien ook wel de max is als je een commercial met beeld maakt. Maar ja. Die uitleg die staat bij ons op de website donateursbelangen.nl en daar kun je daar meer informatie over vinden. Maar het is denk ik gewoon interessant dat je ook je organisatie op die manier onder de aandacht brengt. En als je, jij gaf zelf al aan de nieuwe gevels, als je zelf zo'n commercial maken als project uitzet bij de nieuwe gevels, zijn er altijd wel weer organisaties of personen, in dit geval bij de nieuwe gevels, die wellicht zeggen van, ja, ik wil wel voor jullie als non-profit de commercial maken voor als een reclamespot voor tv. En daarbovenop een iets uitgebreider die je gewoon op je website kunt gebruiken om te laten zien wie en wat jullie zijn en wat jullie doen.
Ja, het is fantastisch natuurlijk, hè, dat je dan op deze manier eigenlijk heel Nederland kunt bereiken. Ja, want als je dat allemaal op eigen houtje moet doen, dan is dat ten eerste heel kostbaar, denk ik. En tijdrovend. Dus het is super fijn dat dat kan via donateursbelangen. Ja.
Ja, en ik denk dat we heel wat voorbeelden doorgenomen hebben. Er zijn er nog veel meer te vinden. Ik geloof zelfs dat binnen TechSoup we Flixbus hebben. Dat is altijd interessant om daar ook naar te kijken. Als we dus dit afronden, wat is voor jullie stichting nog de grootste uitdaging als het gaat om verdere groei van de organisatie? Wat willen jullie nog meer bereiken? En zien jullie nog mogelijkheden om überhaupt verder te besparen op overheidskosten? Of heb je inderdaad alles al zo goed in grip dat je zegt van we maken minimale kosten om ons stichting verder te kunnen laten groeien?
Nou, ja, wij zijn bezig met de ontwikkeling van een online leeromgeving. Dat is onze volgende ontwikkelingsstap eigenlijk. Dus we zijn op zoek naar een manier om dat ook kosteloos te kunnen doen. Dus,
Oké, dan heb ik meteen een tip voor je. Ik weet niet of je daarnaar gekeken hebt. Misschien heb je dat al lang onderzocht. Maar zo'n online leeromgeving, dat noemen ze meestal een LMS-systeem. Een Learning Management System. En LMS-systeem zou je binnen de Google-donatie voor elkaar kunnen krijgen via de indeling van Google, waarmee je dus ook een heel school kunt opstarten, waarbij je studenten in een leermodule plaatst die bepaalde opdrachten moeten verwerken, waarbij je zelfs na afronding van de opdrachten punten kunt uitdelen of certificering, et cetera.
Oké, nou daar was ik niet van op de hoogte, dus dat is zeker heel interessant voor ons, denk ik. Ja,
ja, dus ik denk dat je echt dan binnen je Google-omgeving moet kijken, binnen dat, ik vergeet altijd die naam, even binnen dat Google Workspace voor non-profits. Binnen Workspace moet je volgens mij ook die mogelijkheid kunnen vinden waarmee je dit kunt optuigen. Dat je een learning management system vanuit Google regelt.
Super, nou dat gaan we zeker onderzoeken. Dankjewel voor de tip. Ja, kan ons een hoop besparen.
Juist, en misschien dan nog wat los van dat learning management system. Wat is voor jullie de grootste uitdaging om als goed doel verder te kunnen groeien en meerdere projecten te kunnen uitwerken?
Nou ja, we hebben natuurlijk altijd financiën nodig om meer te kunnen doen. Dus vandaar dat we ook wel aan het zoeken zijn hoe we makkelijker donateurs kunnen bereiken. Zonder dat we daar dan ook weer hele hoge kosten voor betalen. Dus ja, dat is denk ik voor ons nu wel een grote uitdaging. En sponsoren bereiken ook wel.
Nou, dan laat ik je nu even reclame maken. Dus deel maar de website. Leg uit nog kort wie en wat jullie zijn. En leg dus vooral uit aan de luisteraars wat jullie website is. Zodat ze via de website ook, als ze dat willen, geld kunnen doneren.
Ja, super. Nou, onze website is www.soundsforfreedom.com. Dus Sounds, S-O-U-N-D-S, for Freedom. En wij maken muziekprojecten voor vluchtelingkinderen. We werken op dit moment op 77 klassen. Op 77 groepen geven wij tegelijkertijd les. Dus dat zijn ongeveer 3000 kinderen per jaar. Daarnaast willen we heel graag een online leeromgeving ontwikkelen, zodat er meer kinderen mee kunnen doen. Daarmee er zijn in Nederland 500 nieuwkomersklassen. En dan zitten er ongeveer 15 tot 20 kinderen per klas. Dus met die online leeromgeving zouden we ongeveer 10.000 kinderen per jaar kunnen bereiken en mee kunnen laten doen met onze methode. En wij hebben allerlei liedjes geschreven waarmee de kinderen Nederlands leren. Die sluiten aan op de taalmethodes van de scholen. De kinderen moeten ongeveer 3000 woorden leren in 1 jaar om mee te kunnen doen in het reguliere onderwijs. En daarnaast hebben we zangoefeningen geschreven waarmee ze de uitspraak van de Nederlandse klanken kunnen leren. En dat is allemaal verwerkt in 1 methode waar we fysieke lessen van geven. Maar omdat de als we zeg maar alle kinderen in Nederland lessen zouden willen geven, hebben we ongeveer 2 miljoen per jaar nodig om dat te kunnen doen. En dat is gewoon erg veel. Dus vandaar dat we ook voor hebben gekozen om een online leeromgeving te gaan ontwikkelen. En we willen maximaal 100 groepen per jaar echt fysiek lesgeven, ook omdat het organisatorisch veel werk is. Nou, dus we zijn ontzettend blij als er mensen zijn die daaraan willen doneren en vooral willen meebouwen aan de ontwikkeling van het online leer, van de online leeromgeving, zodat we kinderen in heel Nederland vanuit hun thuissituatie ook kunnen inloggen en lekker mee kunnen zingen thuis en op die manier de hele week Nederlands kunnen leren op een leuke manier.
Ja. Ik denk dat je het heel mooi verwoord hebt wat, waar jullie voor staan en wat jullie doen. We lopen tegen het einde van de podcast. Is er nog iets waar jij het nog over wilt hebben of inbrengen?
Nou, wat misschien ook fijn is om te weten, dat is een kleine tip. Wij hebben bijvoorbeeld een website van Wix. En daarmee kun je via TechSoup kun je dat ook met korting aanschaffen of een licentie op krijgen. Dus wij gaan nu met het vernieuwen, gaan we dat ook weer doen. Dan krijg je een, volgens mij 50% korting. Ja, dus ik denk dat dat ook een fijne tip is voor kleine stichtingen die bijvoorbeeld nu net gaan starten. Dat je op die manier dan niet meteen hoge kosten hoeft te maken.
Ja, nu je dat aangeeft, kan ik ook nog wel een tipje meegeven. Binnen TechSoup is ook een partij die zeg maar datgene wat nieuwe gevers doet op een andersoortige manier doet, maar dat is Fiverr.com. En Fiverr.com is oorspronkelijk ontstaan met het gedachte dat je $5 voor iets betaalt om iets voor elkaar te krijgen. Maar op Fiverr.com staan ook mensen met bepaalde skills die je in kunt huren en waarbij je dus met korting die mensen kunt bereiken en waarbij ze met korting ook bepaalde projecten voor je kunt, kunt laten uitvoeren. Dus Fiverr.com vind je ook wel terug op TechSoup. Zou ook nog een interessante manier zijn om mensen met skills te bereiken. Alhoewel dat voornamelijk, voor zover ik het weet, mensen uit het buitenland zijn en dat het beperkt aantal Nederlands sprekende personen daarop zitten. Maar,
ja, klopt. Ik ken wel mensen die daarmee werken, ook in Nederland, dat het heel goed werkt. Dus
juist, als je simpel gezegd een voice-over zoekt voor een radiocommercial of een tv-spot bijvoorbeeld, dan kun je redelijk goedkoop wel degelijk Nederlandse stemmen vinden op Fiverr.com die zeggen van ik ben een voice-over die mijn stem beschikbaar stelt voor diegenen die daarvoor willen betalen. Alleen dan betaal je daar misschien, ik noem maar wat, €50 in plaats van soms tot duizenden euro's om een voice-over te krijgen. Dus ja, dat is ook nog een tip. Dus dat is heel mooi. Ik wil jou, Evelien, hartelijk danken voor jouw uitleg met betrekking tot kostenbesparende programma's die jullie zelf gebruiken en met behulp van mij wat er nog allemaal meer te krijgen is, zeg maar. En hoe Sounds for Freedom hiermee omgaat binnen het dagelijks werk. Dank daarvoor.
Graag gedaan en dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ik hoop dat veel mensen hier iets aan hebben.
De Donateursbelangen podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie of eerdere afleveringen ga naar donateursbelangen.nl/podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder, neem dan contact met ons op. We melden het niet vaak, maar deze keer willen we toch melden aan iedereen dat er geen enkele organisatie of persoon een bijdrage geeft aan donateursbelangen om een podcastaflevering op te nemen. Dus het is niet zo dat wij geld vragen om bepaalde mensen of producten of organisaties een podium te geven. Nee, wij laten iedereen die iets interessants te melden heeft gratis een podcast met ons opnemen. Als het gaat om geven aan goede doelen, de donateur aan het woord laten, een goed doel aan het woord laten, et cetera. Tot de volgende Donateursbelangen podcastaflevering.